106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, goedemiddag luisteraars. Het is zaterdag 16 april, 12 uur. Hier is ons uurtje Kerk in Delft. Het actualiteitenprogramma van Voordoor met de Kerk. Met allerlei nieuws rondom de kerk. Wat er maar interessant is, dat pikken wij op. Naast me zit mijn dierbare collega Arnold Vromans.
Ik vind het wel mooi dat je het woord dierbaar ook gelijk gebruikt. Hè? Dat is natuurlijk, ja, geldt voor mij niet anders hoor, Jan. En naast mij zit mijn collega Jan Lambers in dit uurtje voor de kerken, door de kerken, met de kerken. We hebben interessante gasten vandaag,
vertel,
Jan.
Vertel.
Ja, dat is, ik zou niet anders zeggen. Als eerste hebben we zitten Lennart Butijn. Ik zou bijna zeggen opperhoofd restauratie Nieuwe Kerk. Dat zal hij zelf niet gelijk beamen. Maar die er in ieder geval zeer actief en heel druk mee bezig is. En we hebben natuurlijk een fantastische gast, Lonneke de Graaf. En die gaat hebben over de fair in de morgenstond.
En wat dat is?
Ja, dat gaan we allemaal nog horen.
Dan gaan we horen.
We gaan eerst naar muziek luisteren, denk ik.
Nu volgt het gesprek van de week.
Ja, luisteraars, hartelijk welkom terug. En de eerste gast die we hebben vandaag is Lennart Butijn. En we gaan het hebben over de restauratie van de Nieuwe Kerk. Ik zei vanmiddag tegen iemand, uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen. Zo'n restauratie, daar kan ontzettend veel tijd in gaan zitten. Bij jullie is het eigenlijk nog niet zo heel lang. Ik weet, de Hooglandse Kerkse restauratie heeft 25 jaar geduurd en kostte 25 miljoen. Dus dan valt er bij ons nog mee, denk ik wel eens. Maar hoe vordert het, Lennart? Hoe gaat het?
Dat klopt. We zijn in 2013 daadwerkelijk begonnen met de restauratie. En we zitten inmiddels in 2016. Maar als je even bedenkt dat we noemen het restauratie. En het project heet ook restauratie in de volksmond. Maar eigenlijk bestaat het uit drie delen. We hebben de echte restauratie. Dat is de casco-restauratie, ja, van de Nieuwe Kerk. Maar we hebben daarnaast ook nog een uitbreiding. Die ook onderdeel is van het project restauratie. Een uitbreiding, ja, van de Nieuwe Kerk. Een ondergrondse uitbreiding. En daarnaast hebben we een herinrichting van de Nieuwe Kerk. En die bestaat uit heel verschillende onderdelen.
Dus bij elkaar is het echt een drietrapsraket.
Ja, en die lopen door elkaar in de planning. Die hebben we in de planning allemaal in stukjes geknipt.
Ja.
En die lopen door elkaar, worden die uitgevoerd. Sommige lopen wat vlotter en sommige lopen wat minder vlot.
Ja, dat is altijd bij zo'n proces. Ja. Dat is, geldt voor een preek ook, dat je zegt sommige gaan vlotter, sommige wat minder. Voor jou als restaurateur en als iemand die daar elke dag eigenlijk wel mee bezig is. En van hoe gaat dat nou? Wat vind je nou het mooie van zo'n project? Dat je zegt, ja, daar geniet ik nou van.
Dat zijn eigenlijk heel veel aspecten. Ik moet zeggen, op zich is het object natuurlijk prachtig.
Ja.
Het is al een prachtig object.
Ook historisch natuurlijk, object. Groot, ja, belangrijk.
Historisch object. Het is indrukwekkend, omdat het eigenlijk het belangrijkste gebouw is in Delft.
Mm-hmm.
Het is ook nog eens een keertje indrukwekkend, omdat het, waarom is het belangrijk in Delft? Waarom komen al die toeristen erop af? Omdat er natuurlijk de koninklijke familie begraven ligt.
Hoeveel functies heeft dat gebouw wel niet, Lennart?
Ja, inderdaad, heel wat. Ja, ja. Want het heeft natuurlijk in eerste plaats een kerkelijke functie. De,
ja,
kerkelijke gemeente komt er nog twee keer per zondag samen.
Ja.
Dat is de hoofdfunctie.
Ja.
En die is heel belangrijk en die handhaven we. Alles is erop gericht om die te handhaven. Daarnaast heb je inderdaad eigenlijk een koninklijke graffunctie.
Een soort mausoleum zou je kunnen, ja, zeggen.
Ja. En die functie die roept eigenlijk weer een toeristenstroom op.
Ja.
Het is overigens heel curieus, bedenk ik altijd, dat die bijna 250.000 toeristen die ieder jaar naar de Nieuwe Kerk komen als betalende bezoeker, dat die eigenlijk komen voor iets wat ze helemaal niet te zien krijgen.
Nee.
Namelijk een ondergronds graf.
Ja. Ja. Ja.
En daarnaast heeft het natuurlijk ook...
Maar dat is trouwens elke zondag zo, Lennart. Elke zondag komt de gemeente bij elkaar om te genieten van de Heilige Geest, van de liefde van God. En die krijgen we ook nooit echt te zien. En toch is dat een mysterie waar we elke zondag voor bij elkaar komen en van genieten. En is het nog een voordeel als je op zondags komt, hoef je geen eens toegang te betalen.
Ja.
Maar je zegt dus, we hebben de kerkelijke functie. Het is eigenlijk ook een mausoleum. We hebben er nog meer.
Het is ook het heeft ook een maatschappelijke functie.
Ja.
Gewoon door zijn positie in de stad. Het is natuurlijk het grootste, belangrijkste monument wat ook het meest centraal staat in de stad.
Ja.
En daardoor trekt het ook activiteiten aan als grote concerten voor de burgergemeente. Ja. Voor de burgerlijke gemeente. En andere bijeenkomsten.
En ik vind ook, zeker als je Oude Kerk en Nieuwe Kerk samen ziet, hè, ik vind het echt een klassiek boek over de vaderlandse geschiedenis. Toen ik hier in Delft kwam als predikant, toen realiseerde me hoe bar weinig ik er eigenlijk van af weet. Hè, daar ligt Johannes Vermeer, daar hebben we Willem van Oranje, Maarten Harmensoon Tromp, Piet Hein, ja. Zijn naam is klein. Ja. Mijn persoonlijke favoriet, Hugo de Groot, de grootste jurist die ooit Nederland gekend heeft, die nog steeds voor het zeerecht heel belangrijk is. Maar op dat punt hebben we natuurlijk heel veel verschillende facetten in Delft bij elkaar. Omdat het is echt een kristallisatiepunt van de geschiedenis ook.
Ja,
het is maar prachtig. Ik ben het helemaal met je eens. Dat is uiteindelijk allemaal rondom dat woord. Die tekst op dat graf van Willem van Oranje, die sluitsteen. Even uit mijn hoofd gezegd, correct vertaald. Verwachtende de opstanding. Ik had, ja, dat is de kern daarvan waarom ze daar liggen. In de hoop en de verwachting van de opstanding. En ik had vanmiddag toevallig vanochtend een begrafenis. En waarop ook iemand exact diezelfde tekst ook op het graf had staan van haar man. En ook dacht ik bij mezelf, ja, dat komt vanmiddag van Oranje vandaan, die tekst. Prachtig, prachtig.
Ja, en dan eigenlijk gericht op Jeruzalem.
Juist.
Gericht op Jeruzalem. En vandaar ook dat die kerken natuurlijk ook nog gericht zijn op Jeruzalem.
Exact.
En ik denk dat de meeste begravenen in de kerk ook nog liggen met het hoofd in de richting. Of liever gezegd met de voeten, met de benen in de richting van het oosten.
Als goed is wel.
Zodat als ze opstaan, ook gelijk met het gezicht, richting Jeruzalem
daar
staan.
Is het licht. Ja. Dat is fantastisch, toch? Maar ook, dus je zegt ook, ja, voor jouzelf is het juist die breedte waarvan je zegt, dat spreekt mij aan.
Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ja, dat spreekt mij aan. En dan de werkzaamheden en in de rol, dat wat ik daar altijd zo boeiend aan vind, is eigenlijk de enorme hoeveelheid verschillende belangen die er spelen.
Ja.
Bij zo'n project.
Kan je daar voor ons een klein beetje inzicht in geven voor de luisteraars, van waar je daarmee te maken hebt? Welke partijen?
Nou, ik zit eigenlijk op het, als gedelegeerd opdrachtgever, zit ik eigenlijk op het kruispunt van twee organisaties. Dat is de interne organisatie van de kerk, van de Protestantse Gemeente Delft, de PGD. Daar heb ik te maken in eerste plaats met de formele juridische opdrachtgever voor de restauratie. Dat is het College van Kerkrentmeesters. Nou, ik heb te maken met het dagelijks bestuur daarvan. Die hebben ook weer te maken met de Algemene Kerkenraad. En binnen de kerk hebben we 5 commissies die zich bezighouden met het project Restauratie Nieuwe Kerk. Dus dat is de interne organisatie.
Welke commissies zijn dat?
Dat is een commissie inrichting. En die beoordeelt eigenlijk de plannen van de architect.
Ja?
Met name rond de nieuwe entree, rond de nieuwe shop. En ook van het kerksouterrain. Dat is een commissie installaties. En die beoordeelt eigenlijk weer de plannen van de installatieadviseur.
Mm-hmm.
Dan hebben we een commissie fondswerving. Die het geld wat de kerkelijke gemeente zelf bij elkaar moet brengen buiten subsidies probeert te verzamelen. Dan hebben we een commissie PR. En we hebben een orgelcommissie.
Ja.
En dat is de interne organisatie van de kerk. Daar ben ik eigenlijk aan de ene kant het spreekpunt, de vertegenwoordiger van, richting de externe organisatie.
Degene die het moeten doen.
En de externe organisatie is het projectmanagement met de architect, met de vele, vele adviseurs en uiteindelijk nog veel meer de uitvoerende partijen. En we hebben natuurlijk met heel veel soorten werkzaamheden te maken.
Ja.
Een restauratie van een orgel.
Een
restauratie van het kerkgebouw.
Nee, ik heb het orgel gezien zonder orgelpijpen. Ik kan daar al slecht tegen. Denk, ach jee, de dame kan niet meer zingen. Ze hebben haar stembanden weggehaald.
Ja.
Dat is een pijnlijk gezicht.
Ja.
Maar ja, je gaat ervan uit dat het allemaal goed komt. En dat je er mooier uitkomt als dat ze nu eruit gaat. En het was heel erg nodig. Dat is helder.
Ja, heb ik ook begrepen.
Ja. Nee, en ook veel schade. Hartelijk welkom terug, luisteraar. We zijn nog steeds in gesprek met Lennart Brutijn over de restauratie van de Nieuwe Kerk. Lennart, elke restauratie heeft voetangels en klemmen en beren op de weg en dingen waar je langs moet. Wat zeg je van, dat vind ik nou het meest uitdagend op dit moment of het moeilijkste? Of waar ligt hem dat op dit moment op?
Dat springt bij dit project duidelijk één ding uit op dit moment. We hebben een ondergrondse ruimte gepland.
Mm-hmm.
Die is bedoeld voor facilitaire voorzieningen voor de kerkelijke gemeente.
Je moet dan
toiletten, berging, maar je moet vooral zaaltjes. Je moet denken aan ruimtes voor de kindernevendienst en voor de crèches.
Ja.
Die ontbreken nagenoeg in de Nieuwe Kerk. Hè. De Nieuwe Kerk is natuurlijk echt een middeleeuwse bunker waar je in zit zondags.
Ja.
Die komt ondergronds, maar die wordt trouwens ook, is de bedoeling daarvan, ook dubbel gebruikt voor het bredere maatschappelijke gebruik van de kerk. Met andere woorden, voor concerten en bijeenkomsten.
Mm-hmm.
Want ook daarvoor ontbreken natuurlijk de voorzieningen. Er zijn maar 2 piepkleine toiletjes ergens ver achter in de kerk.
Ja.
Nou, dat kerksouterrain komt ondergronds. En dat betekent, als je in zo'n historische omgeving ondergronds gaat, dan kom je allerlei archeologische waardevolle dingen tegen. Wij hebben daar een heel uitgebreid plan voor gemaakt, want wij als verstorer van die ondergrondse archeologie moeten daar de opgraving ook betalen. We hebben daar een heel uitgebreid plan voor gemaakt. We gaan alle bouwhistorische resten van de kerk onderzoeken voor 100%. We gaan historisch Delft, voor zover dat daar te vinden is, gaan we voor 100% onderzoeken. We gaan alle losse voorwerpen voor 100% opgraven en onderzoeken. Maar er liggen op die plek ook veel begravenen, zoals dat in het jargon heet, van heel lang geleden. Dat zijn dus inmiddels skeletten.
Ja.
En die gaan wij voor pakweg ongeveer 20% onderzoeken, was de gedachte. Omdat het budget, vonden wij, niet verder toereikend was.
Ja.
En er zijn nu twee archeologische clubs in het land, een landelijke en een regionale. En die hebben die zeggen eigenlijk van, wij vinden dat je dat veel uitgebreider moet doen. En die hebben bezwaar aangetekend tegen de omgevingsvergunning die de gemeente Delft ons al heeft verleend.
Okay.
En dat is eigenlijk de grootste tegenvaller op dit moment in het project. En dat zorgt ook voor een behoorlijke vertraging.
Hoeveel vertraging moeten we aan denken?
Nou, we hadden eigenlijk al met het kerksoeterrein klaar moeten zijn afgelopen jaar, afgelopen december. Maar er liep een rechtszaak en de rechtbank heeft daar in januari een zitting voor gehad en in februari uitspraak gedaan. En de bezwaar en het beroep van de bezwaarmakers verworpen.
Mm-hmm.
Maar inmiddels is duidelijk geworden dat de bezwaarmakers in hoger beroep gaan.
Lijkt me wel een lastige positie ook voor jou, want je kan dus eigenlijk nu niks doen. Maar tegelijk ben je natuurlijk als kerk hierin juridisch gezien geen partij, maar is het echt een zaak tussen de gemeente en bezwaarmakers?
Dat klopt. Het is een bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning door de gemeente Delft.
Maar je leidt er wel aan, om het zo te zeggen.
Ja, wij zijn de belanghebbende en natuurlijk de meest belanghebbende hierbij. En dat betekent dat we nu eigenlijk die zitting van de Raad van State moeten afwachten. En die zal al gauw een half jaar duren. Dus het zou wel bijzonder zijn als die zitting nog in 2016 plaatsvindt. En tot die tijd kunnen we niet werken en bouwen aan het kerksoeterrein. Dus dat is een tegenvaller en daardoor duurt het even wat langer.
Maar ook de rest van het traject, hoe loopt dat? De restauratie van het casco waar je het over had, dat is natuurlijk heel centraal. Hè, dat het ding blijft staan, om het zo te zeggen, en dat die niet lekt.
De restauratie van het casco is eigenlijk afgerond inmiddels. Okay. En die is voortreffelijk verlopen.
Ja.
Zowel qua planning als qua budget zijn we keurig binnen het budget gebleven. Als je naar binnen loopt of als je buiten over de schutting klimt, dan zul je zien dat het casco, de basiskerk, er gewoon weer spik en span bij staat. Er is geen scheurtje meer te bekennen. En we hebben net de afgelopen weken de laatste scheuren gedicht in het metselwerk.
Beetje peurschuim
ertussen. In het metselwerk, ja. In het metselwerk naast het orgel.
Mooi.
Dat is dus afgerond. Dat gedeelte is afgerond. Dus dat is zeer voorspoedig verlopen. En dan zijn we nu volop bezig met het derde onderdeel. En dat is de herinrichting.
Fantastisch. Ja. Kijk, en ook voor mij als predikant natuurlijk heb ik de eer, en zo ervaar ik het ook, om daar af en toe te mogen staan op de kansel. Ik vind het natuurlijk ook heel sneu dat het uitloopt. Want het gaat me ook wel gewoon aan het hart. Ik vind dat de gebouwen zijn gemaakt ook om die functie te hebben als kerk. Als ze dat verliezen, dan holt het ook zichzelf van binnen uit. Dus nee, dat is. We hopen dat het snel weer ook vlot trekt. We hebben vast luisteraars zitten die denken van, nou, die nieuwe kerk dragen we een warm hart toe. Wat kunnen die nou doen om jou te helpen, Lennart? Of ons te helpen als kerk, kunnen we beter zeggen. En net zoals ook de Maria van Jessenkerk zag ik ook stijgers rond mij staan. Hoe kunnen ze nou helpen om dat erfgoed in stand te houden? Wat heb je nodig?
Nou, het is natuurlijk het makkelijkste om te zeggen, kom maar met een gift.
Nou, kijk.
Schenk maar geld.
Hoppa.
Maar dan zou je kunnen zeggen, daar heb je de kerk weer.
Ja.
Ze laten zich wel van zich horen als ze geld nodig hebben.
Oh, dus
en als,
alleen,
als ze geld willen.
Elke zondag luiden we ook klok en mogen mensen komen. Ja. En als ze een beroep op ons doen omdat ze hulp nodig hebben, doen we het ook. Dus ik ben nooit zo gevoelig voor het argument. Maar dat is dan mijn ding.
Maar ik zou zeggen, kom gewoon eens kijken naar die nieuwe kerk.
Exact.
Kom gewoon kijken. Kom gewoon kijken, bezoek hem. Hij is open, ondanks de restauratie en ondanks alle werkzaamheden die we binnen hebben. De hele herinrichting is die gewoon open. Het is een prachtige kerk. En neem je familie mee. Neem je vrienden mee. En toon op die manier eigenlijk de betrokkenheid. Ook van jou als burger van de stad Delft. Want de nieuwe kerk, en niet alleen de nieuwe, is er tenslotte voor ons allemaal.
Exact. Het is geen bezit van de kerk, hè?
In juridische zin wel, als je dat bedoelt.
Maar voor ons gevoel voelen we ons toch veel meer echt rentmeester ervan. Dat we zeggen, we hebben iets uit het verleden en proberen we zo goed mogelijk in stand te houden en voelen ons verantwoordelijk. Maar ik zeg altijd, het echt bezit Ja, dat, wat is nou wel echt bezit? Weet je, dat is, ik bezit mijn vrouw ook niet. En vice versa. En een huis. Wat koop je nou echt? Ik denk altijd bij mezelf, ja, zo'n gebouw als dit, wat is nou de waarde? Dat is 1 euro. Je kan er niks mee. Dus ten diepste. Dus ik denk dat het is inderdaad wat je zegt. Die kerk is bedoeld voor iedereen. Dat is het principe toch ook van de kerk.
Ja.
Dus als we ook een beroep op doen op mensen, kunnen we ook eerlijk zeggen van ja, dat is ook een beetje omdat het ook van nu is.
Ik denk dat niet veel Delftenaren zouden willen dat de kerk als gebouw ook maar zou verdwijnen op de een of andere manier uit Delft.
Ik denk dat op die plek waar de nieuwe kerk staat, dat ze niet willen hebben dat het nieuwe kerkhof wordt. En dat het niet meer is. En dat die toren vervalt. Dat niet alleen voor het gevoel van skyline, maar ook cultuur. En dat je samenleving niet zo plat moet worden als een pannenkoek. Dat er ook nog mag gaan over een evangelie en over een ander soort boodschap. Ja. Waar we straks zeker met Fer het over gaan hebben. Ook over van wat is dan goed omgaan ook met de wereld en de samenleving. Dat je als kerk er ook echt een visie op hebt. Fantastisch. Ik vind het ook mooi dat je zegt, zou je ook zeggen, mensen mogen binnenkomen, net als jij, gewoon ook te genieten ook van het gebouw, wat ook uit zichzelf schoon is. Een mooie dame.
Ja, dat moet je zeker doen. En we gaan hem natuurlijk ook nog mooier maken. We gaan hem mooier laten beleven door de maatregelen die we gaan nemen. En ik denk ook dat je door door een object, door een historisch object en door die prachtige ruimte bijna ook, ja, ik zou bijna zeggen, het goddelijke kunt ervaren.
Ja. De cum largitate, met barmhartigheid geven de ramen hun licht. Het dak is de liefde die de gemeente van zonde omarmt. De vloer is nederigheid, want die laat zich met voeten treden. De vier vieringpilaren zijn de vier evangelisten. De 12 pilaren in het koor, dat staat voor de volken van Israël of voor de 12 apostelen. Dus dat hele gebouw zindert het evangelie zelf natuurlijk.
Ja.
Dat staat helemaal bol van. Dat is. Zelfs die vorm van de late gotiek, dat mag je zien als handen die je daar willen omvangen. Dus reken maar ook als dat we daar toch ook samen van kunnen genieten als wij daar zondag zitten, Lennart. Toch?
Ja, zeker.
Ja, dus ik vind het erg mooi om je ook daarover te horen. Ook over je passie daarvoor, voor dat gebouw. Wij moeten er even uit voor de broodnodige boodschap en het nieuws, hè Jan?
Ja.
Het is wat.